Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Colossenzen 3. We lezen ook zondag 39 van de Heidelberger Catechismus. De kerkdiensten voor zondag 18 september. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van der Wind voor te gaan. Dan zal het heilig avondmaal bediend worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee van der Wind voor te gaan in de dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. De mededeling, morgenavond beginnen de catechisaties weer. De jongeren zijn weer van harte welkom en de tijden zijn bekend in de kerkbode en ook op de uitnodiging. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Hulp Oost-Europa. De voorzang in deze dienst is Psalm 40, vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we staan vanavond stil bij de betekenis van het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Daarom gaan we met elkaar zingen van Gods wet en de betekenis daarvan in het geloofsleven met Psalm 19. Daarvan vers 5, des Heere vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En ook vers 6, dus krijg ik van mijn plicht een klaar bericht. Hij die u op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. 5 en 6 van Psalm 19.
Thank you.
Wie heeft er zin in om God te dienen en te vrezen? Dat is een vraag die de psalmist ons op de lippen legt, gemeente. We gaan er ook van zingen met Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogste en Eeuwige God? Goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Het zesde vers van Psalm 25. Gemeente, dat gaan we zingen nadat we in verbondenheid met generaties voor ons, met de kerk van de eeuwen, ons geloof hebben beleden. En laat er ieder van ons in zijn of haar hart met mij deze woorden meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Het is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Wat een prachtige dag hebben we uit uw hand gekregen, schepper van de natuur en gever van de schriftuur. Vanmorgen al, toen we richting de kerk gingen, was het zonlichter. En vanavond, als we voor de tweede keer hier in uw huis zijn, bescheen de zon ons op deze nazomerse zondag. En het is ook de psalm, de 19e, waaruit we zongen, Heren, waar u wordt geloofd en geprezen, omdat u de God van de natuur bent. U hebt deze planeet tevoorschijn geroepen, op een hele wonderlijke manier. Die planeet waar heel veel groeit en bloeit, waar heel veel aan de hand is, waar heel veel mooie dingen gebeuren, maar ook vreselijke dingen. Deze planeet is in uw hand. Ook de natuur, daar zorgt u voor. En u geeft ons daarbij ook verantwoordelijkheid te dragen, als gebruikers van uw tuin. In de natuur, Heere, laat u zien hoe groot u bent. Het blad dat nu gaat vallen, dat blad, dat hebt u tevoorschijn geroepen van het voorjaar. En heel de cirkelgang van de natuur. Het moet alles naar uw wetten horen. Maar behalve dat u de natuur in de hand hebt, hebben we uit uw hand de schriftuur, de Bijbel, gekregen. En daarom zitten we hier nu binnen. En maken we geen wandeling door de natuur, maar we zijn hier in het huis van gebed. In de kerk, waar de Bijbel open ligt. Waar u een boekje open doet over wie u bent. Daarom zijn we hier. En we danken u, Heere, dat we hier als kinderen en jongeren en ouderen met elkaar in de kerk mogen zijn. Dat u ons hier weer brengt. Dat u ons hier weer bracht. Dat we hier wilden zijn. Heere, dank voor die genegenheid die u in het hart gaf. En geef, Heere, dat vanavond het luisteren naar de Bijbel en de betekenis daarvan, dat dat ertoe bijdraagt dat we er nog meer zin in krijgen om u te dienen. Wilt u dat heilige vuur vanavond aanwakkeren, aanblazen, Heilige Geest? Dat we er zin in hebben om u te dienen, omdat u dat waard bent. U bent onze God. U bent onze schepper. U bent de God van onze doop. U bent de God van onze belijdenis. U bent de God van de Bijbel. U bent Heere en Meester in ons leven. Geef, Heere, dat de dienst van u, dat dat niet is iets is wat we al zuchtend en steunend tegen heug en meug in stand houden. Maar dat we er zin in hebben. En we moeten u eerlijk belijden, Heere, dat dat bij ons wel eens in kan zakken. Door allerlei omstandigheden, door allerlei dingen die ons bezighouden. Dat de geloofsfutter een beetje uitdreigt te gaan. En daarom bidden we, Heere, als we hier vanavond in de kerk zijn samen. En samen luisteren en zingen en bidden. Dat uw Heilige Geest ons van binnen, in ons hart, in ons hoofd, ons weer aanvuurt en aanspoort. Want het gaat hier toch over dingen die we buiten de kerk in deze wereld niet horen. We hebben ervan gezongen. Over het goed dat nooit vergaat. Daarom zijn we ook hier. Want u hebt ons wat te vertellen wat blijvend is. Ook al als we ons hoofd moeten neerleggen. En de laatste adem uitblazen. Als we hebben leren leven van dat goed dat nooit vergaat, dan gaat dat goed wat we van u kregen, dat gaat met ons mee de laatste grens over. En Heere, wat u ons te zeggen hebt, dat is de moeite waard. Niet alleen met het oog op onze dood, niet alleen met het oog op het oordeel. Ook al was er geen hel die ons afschrikt, ook al was er geen hemel dat ons aantrekt, dan was uw woord en dan was uw wet en dan was uw dienst nog steeds alleszins de moeite waard om daarmee bezig te zijn. Heren, wij danken u dat we van u mogen horen dat er vergeving is en eeuwig leven voor een ieder die u vreest. Wilt u ons bij de hand nemen, Heren? Wilt u ons dichterbij brengen? Wilt u ons de smaak te pakken laten krijgen van uw dienst? Als dat nog wat op afstand staat, als we zo onze bedenkingen kunnen hebben, breng ons dichterbij. En Heren, wees met de kinderen en de jongeren en de ouderen die u al kennen mogen. Wilt u hen vanavond een extra genade-injectie geven? Opdat ons hart wordt verblijd. Maar vooral, uw naam wordt verhoogd. Wilt u ons helpen vanavond, Heren, als we de Bijbel lezen, als de verhouding ouder-kind voorbij komt in het vijfde gebod? Dat kan allerlei gedachten bij ons oproepen. Gedachten van vreugde en dankbaarheid en verwondering. Als we met liefde en met warmte zijn opgevoed, als we onze ouders nog mogen hebben en er is een goede band, er is harmonie. Maar het kan ook van alles en nog wat bij ons losmaken als we onze ouders niet meer hebben. En we ze juist daarom zo missen. Hun aandacht en hun betrokkenheid en hun liefde. Wilt u vanavond ook de pijn verzorgen, heren? Als er littekens zijn. Als dat vijfde gebod pijn oproept. Uit het verleden. Misschien wel uit het heden. Neem ons bij de hand. En geef ons datgene dat we nodig hebben. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals gezegd willen we vanavond stilstaan bij het vijfde gebod. Paulus die zegt er ook het een en ander over als het gaat over de verhouding ouder-kind, kind-ouder. Daarom koos ik Colossense 3 uit om daar twee gedeelten met u en jou uit te lezen. Colossense 3, we beginnen dan bij vers 1. De brief van Paulus aan de Colossense, het eerste vers van hoofdstuk 3. Daar schrijft de apostel, ja, daar zegt God tegen ons, mensen van 2022. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde, maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. We lezen verder in vers 18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente, we gaan zingen. Als het gaat over de generaties, ouder, kind. Je hebt als ouder de taak om de kernen van de Bijbel door te geven aan de kinderen als je die kreeg toevertrouwd. We gaan daarvan zingen, gemeente, van dat doorgeven. Met Psalm 78 en daarvan de versen 1 en 2. Zoals gezegd gaat onze aandacht vanavond uit naar de betekenis van het vijfde gebod. En we willen ons daarbij laten leiden door vraag en antwoord 104 uit de Heidelbergse catechismus. En ik lees dan met jou en u de middelste kolom. Vraag 104, wat wil God in het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft? Antwoord, dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die boven mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en me aan hun goede voorschriften en tucht met gepaste gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God behaagt ons door middel van hen te regeren. Hoe begint de wet nou eigenlijk? Dan zou je geneigd zijn om te zeggen, ja, met het eerste gebod natuurlijk. Maar gemeente, ik vind het altijd heel mooi als je realiseert dat het eerste gebod wordt voorafgegaan door de aanhef van de wet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis van Egypte uitgeleid heb. Daar zit gelijk al een betekenis in, hè? De Heere geeft zijn wet aan zijn bevrijde volk Israël. En als je dan naar de 10 geboden kijkt, gemeente, dan zie je gelijk een bepaalde opbouw. Een verdeling. De eerste 4 geboden gaan over God. Over zijn naam, over zijn dag. En dan de andere 6 geboden. Daar gaat het over de relatie tussen mensen onderling. En dan valt het op, gemeente, dat de tweede tafel van de wet, dat begint met de mensen die het dichtst bij ons staan. En dat zijn natuurlijk onze vader en moeder. Wat dat betreft, gemeente, vervult het vijfde gebod een bepaalde scharnierfunctie. Het eren van onze ouders krijgt eigenlijk een plekje tussen de geboden die gaan over het dienen van God en de geboden die gaan over het liefhebben van onze naasten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, gemeente, als ouder sta je tussen God en je kinderen, tussen God en mensen in. Iemand haalde een Joodse filosoof aan uit de tijd van de Heere Jezus. En die filosoof die zei, ouders die staan wat hun wezen betreft op de grens tussen het menselijke en het goddelijke. Tussen de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Onze ouders zijn menselijk, zegt die filosoof, omdat ze sterfelijk zijn. Ze leven en ze sterven. En jij zegt, en het goddelijke dan? Waarin lijken ouders op God? Ze zijn goddelijk, zegt die filosoof, omdat ze andere mensen hebben gemaakt. Juist omdat ze leven voortbrengen, een vader en een moeder, lijken ze op God, de maker van alle mensen. Aldus de Joodse filosoof. Dus als ouders sta je tussen God en de kinderen in. Je hebt dus eigenlijk iets als ouder, iets weg van een mediator. Een middelaar, een bemiddelaar. En als je als ouders tussen je God en kind instaat, dan moet je dus als vader en moeder heel goed 2 kanten opkijken. Je moet naar God kijken, je moet naar je kind kijken. Waarbij het natuurlijk altijd weer spannend is, wie krijgt nou de meeste aandacht in mijn oude rol? Naar wie kijk ik nou het meest? Is het naar mijn kind? Of is dat naar God? Als we dan naar de Heer Jezus luisteren, dan zegt hij, zoekt eerst het Koninkrijk van God. Je zou met een variant kunnen zeggen, als ouder zoek je eerst God. Je legt je oor op de mond van God, wat God te zeggen heeft. Eerst luisteren naar wat hij zegt. En als je als vader en moeder serieus naar God luistert, dan heb je ook wat te zeggen tegen je kind. En als je als ouder de woorden van God spreekt, dan is het, als het goed is, dat je kind de stem van God als het ware hoort. Eert je vader en je moeder. Dit is dus niet zomaar een algemene menselijke regel, gemeente. We hebben met elkaar ontdekt, tegen de achtergrond van de 10 geboden kan je zeggen, als ouder sta je tussen God en je kind in. Als je vader en moeder mag worden, en dat is niet vanzelfsprekend, dan is dat een cadeau. Daar ben je dankbaar voor. En tegelijkertijd, ouders, kan het je bij tijden ook best wel drukken, want ouder zijn betekent ook een grote verantwoordelijkheid dragen. En hoe kan ik dat nou het beste doen? En wat zeg ik? En wat zeg ik niet richting mijn kinderen? En wat gebeurt er, ouders, als wij in onze opvoeding onze mond zouden houden over God? En als we denken, weet je wat, ik zeg maar niet te veel. Laat dat nou de juf in groep 1 maar doen. Die heeft ervoor geleerd. Dan gaan er 4 kostbare jaren van je kind, van het kinderleven voorbij. Dan doen we ons kind ontzettend tekort. En we kunnen ook wel zeggen, dan doe je God tekort. Als je als ouder je mond houdt, dan riskeer je dat de ketting van de generaties die aan elkaar zitten, dat die ketting breekt. En dat jij als schakel voor die breuk zorgt. Moet je nagaan, van generatie op generatie ging in het voorgeslacht het woord van God de ene generatie in, de andere generatie uit, en het bleef doorgaan. Stel je voor dat wij nou onze mond houden, dan breekt de ketting. Gemeente, laat dat niet bij ons gebeuren. Het kan ook anders, gemeente. Dat je als je ouder werd, je best hebt gedaan om aan je kind de Bijbelse boodschap door te geven met vallen en opstaan. Maar dat je kind op een gegeven moment zijn oren dicht doet. En dat je kind zegt, ik wil het niet meer horen. Ja, dan doe je ook als kind God tekort. Je doet jezelf tekort als kind. En je doet ook je ouders verdriet. En ook dan breekt de ketting. Dus 2 gevaren, gemeente. Dat je als ouder zwijgt, of dat je als kind vertikt te luisteren. Eer je vader en je moeder. Een scharniergebod dus, gemeente, tussen de eerste tafel van de wet, de eerste 4 geboden en de volgende 6 geboden. De achtergrond, gemeente, van dit gebod heeft ook een hele praktische kant. In het oude oosten was je als op leeftijd gekomen man en vrouw, als je vader en moeder was geworden, dan was je aangewezen op de zorg van je kinderen. Er was geen AOW, er was geen pensioen, er waren geen zorginstellingen. En als je kinderen niet voor jou als ouder zorgden, dan kon het gebeuren dat je je hand op moest gaan houden en dat je tot de bedelstaf geraakte. Er was ook geen overheidsinstantie die zich voor jou inspande. Vandaar, gemeente, dat in het Oude Oosten alle generaties hutje mutje op een kluitje bij elkaar woonden. Je zorgde voor elkaar, intergeneratief. In onze dagen ligt het natuurlijk heel anders, gemeente. Ten eerste is onze maatschappij al veel individualistischer. En we mogen toch zeggen dat we in een maatschappij leven waar heel veel voorzieningen zijn. Ook voor ouderen. Als ouder ben je niet meer helemaal afhankelijk van de zorg van je kind of van je kleinkind. Hoewel, er is een tendens bij de vergrijzing van de samenleving dat je je af kan vragen: kunnen derden nog altijd de zorg geven aan jou als ouderen die je op leeftijd gekomen mens nodig hebt? Dus gemeente, dat we zitten in een situatie waar steeds meer ouderen zorg nodig hebben. Nu is het de vraag: kan een vreemde nou precies dezelfde zorg geven aan je ouder als dat jij als kind dat zou kunnen? Misschien zijn er wel situaties dat je zegt: soms kan een derde het misschien nog wel beter, omdat er een bepaalde afstand is, waardoor je nog adequater zorg kan bieden dan door eigen. Gemeente, hoe ver de zorg moet gaan die de generaties aan elkaar geven, dat is niet voor iedereen hetzelfde antwoord te geven. We kunnen onszelf wel de vraag stellen: als je ouders nog mag hebben, laat ik in mijn zorg richting mijn ouders iets zien van de zorg die God met zijn genade aan mij besteedt? Dat is even een vraag. Zien mijn ouders iets terug van de genade die God in mijn leven, in ons leven, schenkt? En je zou kunnen zeggen: is Gods genaderijke zorg ook niet een bron van kracht en ook een bron van inspiratie om zorg te dragen voor je vader en voor je moeder? Eer uw vader en uw moeder. Eer. In het Hebreeuws, gemeente, staat daar het woordje kaboot. En dat betekent zwaar, gewichtig. Dus er staat eigenlijk: geef je vader en je moeder het gewicht dat ze verdienen. We voelen met elkaar wel aan, gemeente, dat je vader en je moeder eren, dat is natuurlijk meer dan dat je op moederdag je moeder op bed een beschuitje met thee aanbiedt. Of dat je je vader een boor op vaderdag cadeau geeft. Dat kunnen natuurlijk uitingen zijn van liefde. Maar het eren van je ouders, dat gaat toch nog wel een paar verdiepingen dieper en hoger. Als je je ouders belangrijk vindt, hen eert, dan blijkt dat ook daarin dat je je ouders verzorgt als zij zorg nodig krijgen en hebben. De catechismus, gemeente, die legt uit dat het eren van je ouders ook met heel veel liefde te maken heeft. Je eert ze dus niet alleen als je doet wat ze zeggen en ondertussen heb je een gruwelijke hekel aan ze. Eren en haten, dat kan dus niet. Dat is geen goede combi. Dit gebod, zegt gemeente, geef aan je ouders het gewicht dat ze verdienen. Wij zouden vandaag zeggen: geef ze respect. En respect, gemeente, dat betekent eigenlijk letterlijk nog eens beter kijken. Dat betekent respecteren. Nog eens beter kijken. Dus je ouders respecteren, dat is nog eens beter kijken om te ontdekken wie je voor je hebt. Respecteer je moeder. Kijk nog eens goed wie je met deze vrouw voor je hebt. Er staat een vrouw voor je die geroepen was of is om jou als kind te leren luisteren naar de stem van God. Moet je zo eens naar je ouders kijken. Daar staan spreekbuizen namens God. Respecteer ook je vader. Die man die is geroepen om jou de weg van gehoorzaamheid achter de Heere Jezus te leren. Kijk zo eens naar je vader. Het woord gehoorzaamheid is ook gevallen, gemeente. De catechismus gebruikt dit woord om het vijfde gebod in te kleuren. En dan voelen we met elkaar wel aan, het woordje gehoorzaamheid, dat heeft te maken met het stellen van grenzen. Gehoorzaamheid heeft te maken met goede voorschriften. Heeft te maken met regels. In de opvoeding spelen regels een rol. Stel je voor dat er thuis geen regels zijn. Dan wordt het een chaos. En je wordt er zelf ook chaotisch van. Regels thuis, die zijn daar niet omdat je vader en je moeder je dwars willen zitten. Of je leven willen beknotten. Die regels thuis, die zijn er om jou als kind te helpen een volwassen mens te worden. En daar hebben we als kind regels voor nodig. Op catechisatie hebben we het er al een keer over gehad. De wet, dat is eigenlijk een soort hek om je leven. Een hek. Ja, je ouders hebben een hek om de tuin gezet voor je zusje van 3. Niet om je zus als in een gevangenis op te sluiten. Maar om ervoor te zorgen dat je zus niet zomaar het water inloopt of niet zomaar de weg oploopt. Die regels, dat hek, dat is dus voor je veiligheid. Als kind van 3 heb je natuurlijk een ander hek nodig dan als kind van 14. Als je 's avonds naar bed gaat als 14-jarige, dan zou het voor kunnen komen dat als je al beschikt over een telefoon, dat je die beneden mag laten. Leg die maar op de koelkast tot morgenochtend. Die heb je vannacht niet nodig. Een regel om je te beschermen tegen onrust in hoofd en hart. Dus regels die beschermen ons. Want gemeente, we leven als jongeren en ouderen met elkaar in een wereld waarin we onszelf ontzettend kunnen bezeren, om het maar zacht te zeggen. Ik besef, gemeente, dat als we het vanavond met elkaar hebben over het vijfde gebod en het woordje gehoorzaamheid komt voorbij, dat er misschien zijn die wat voelen dat de tenen wat krommen in de schoenen. Omdat we met elkaar leven, gemeente, in een tijd waarin het woordje assertiviteit opkomen voor jezelf, dat scoort. En wat dat betreft, gemeente, hebben we de cultuur tegen als het gaat over het vijfde gebod en het eren van je vader en je moeder. Omdat er nogal eens gedacht wordt, maar hou eens even, dat maak ik zelf wel uit, wat ik wil en wat ik doe. Maar dit gebod, gemeente, laat zien dat er grenzen zijn aan onze zelfstandigheid. Kijk alleen maar eens waar je vandaan komt. Je vader en je moeder stonden bij de wieg. Bedenk dat. En zou je niet kunnen zeggen, gemeente, dat het eren van onze ouders, dat dat ook een oefening is om God te eren? Want laten we ons bewust zijn, de bron van ons bestaan ligt buiten ons. Onze ouders hebben ons verwekt. En daarom hebben we hen te eren. En achter onze ouders staat God, die de uiteindelijke bron is van het leven. God is niet alleen de bron van uw en mijn bestaan, hij is ook het doel. En om ons tot ons levensdoel te laten komen, gemeente, schakelt de Heere God onze ouders in. Het zal een open deur wezen, gemeente, dat als ik nu zeg dat je je ouders eert, dat je dat als vierjarige op een andere manier doet dan dat je een kind bent van 25 of van 50. Jou kunnen zeggen, in elke levensfase heeft het eren van onze ouders een eigen inhoud, een eigen kleur, een eigen glans. Want als je 25 bent, dan sta je anders tegenover je vader en moeder dan wanneer je 14 bent. En gemeente, als je zo wat fasen meegemaakt hebt in je leven, dan weet u ook, hè, dat elke levensfase vraagt een bepaalde manier van je verhouden tegenover je kinderen. Ook al blijf je levenslang ouder en kind, en toch is het niet de ervaring, gemeente, dat kinderen ontvangen is een geschenk, maar binnen de kortste keren begint het loslatingsproces al. En je kind opvoeden, dat is steeds meer je kinderen leren loslaten. Zodat hij en zij een eigen zelfstandige weg door het leven kunnen gaan. Je laat los als ouder, maar je houdt ook vast. En dat vasthouden, dat doen we dan minder met onze handen. Maar je houdt je kind steeds meer vast met je hart. Kinderen maken eigen keuze. Kinderen maken zich los van hun ouders. Dat is ook een Bijbels proces, gemeente. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat is een lijn in de schrift en het eren van je vader en je moeder is een lijn in de schrift. Alle twee. Dus. En als we de Bijbelse gegevens nou naast elkaar zetten, dan merken we op, gemeente, we lazen het al bij Paulus, dat bij het eren van je ouders er ook sprake is van een stukje wederzijdsheid. Ik bedoel, als vader en moeder moet je ook oog hebben voor het eigene van je kind. En niet elk kind is hetzelfde. Niet elk kind heeft hetzelfde nodig. Oog hebben voor het eigene. En tegelijkertijd, Paulus die zegt klip en klaar, vaders, apart hè, dat hij dan niet zegt vaders en moeders, maar dat hij vaders zegt. Vaders, wek je kinderen niet op tot toren. Vaders, als wij driftig zijn en we kunnen niet zo makkelijk luisteren naar ons kind, en jij vindt dat hij maar te doen heeft wat jij zegt, en je wordt een beetje narig als je kind vraagt, ja, maar waarom, pa? Dat doet wat bij je kind. Daarom hebben we als vaders ons af te vragen, de manier waarop ik met mijn kind omga, ziet mijn kind daar nou ook iets van God in terug? In wat ik tegen mijn kind zeg, klinken daar nou woorden van God in door? En als mijn kind naar mijn vaderogen kijkt, zien ze dan in mijn ogen iets van de ogen van de Heere Jezus die met ontferming naar mensen keek? Zomaar wat vragen die we onszelf stellen. Ben ik een vader die iets weg heeft van de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon? Allemaal wat vragen, gemeente, die we onszelf als ouders stellen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er vanavond ook mensen meeluisteren of hier in de kerk zitten die zeggen, zijn er ook nog grenzen aan dit gebod? Nou ja, ouders dienen een afspiegeling te zijn van God, maar het komt voor dat ouders die afspiegeling van God kapot maken. Omdat bijvoorbeeld vaders regelrecht ingaan tegen de Bijbel. Omdat ze met hun autoritaire optreden hun roeping niet op de Bijbelse manier vervullen. En het komt voor, gemeente, en ik benoem het vanavond openlijk, dat vaders hun kinderen ernstig beschadigen. En dat je als kind het slachtoffer kan worden van grensoverschrijdend gedrag van je vader. En dan hoef ik maar één woord te noemen, incest. Je zal maar slachtoffer zijn van allerlei geweld, maar juist ook van dit huiselijke geweld. Waarbij je als vrouw bent aangetast in je lichamelijke integriteit. Waardoor je psychisch bent beschadigd. Je hoort soms van vrouwen die krijgen het elke zondag koud als de wet wordt voorgelezen en het vijfde gebod komt voorbij. Want je moet maar met misbruik te maken hebben gehad. Ik zou vanavond willen zeggen, gemeente, als je in een situatie je bevond of bevindt waarin misbruik plaatsvindt, zou ik je willen vragen, hou alsjeblieft niet je mond. Zoek contact met een vertrouwenspersoon. Of dat nu iemand binnen de gemeente is of buiten de gemeente, maar zoek contact. Of dat nou is binnen de school of buiten de school, blijf er niet mee lopen. Het eren van je ouders, dat betekent, gemeente, niet dat je je moet schikken in dingen die niet goed zijn. Vandaar wat ik de oproep die ik daarnet deed. Dus ook niet die dingen met de mantel der liefde proberen te bedekken. Laat staan dat je als ouders het in je hoofd haalt om het vijfde gebod te gebruiken als wapen in je hand om je kind monddood te maken. Laat het maar klip en klaar zeggen, gemeente. Misbruik is een overtreding. En daders zijn schuldig. En verdienen vervolging. En streven naar recht, dat is volop Bijbels. Stel nou dat de relatie zwaar is beschadigd, omdat je ouders de afspiegeling van God hebben kapot gemaakt. Moet je dan breken met je ouders? Ik zou me voor kunnen stellen, gemeente, dat het noodzakelijk is dat er afstand genomen wordt. En tegelijkertijd zou ik, en dat zeg ik in alle voorzichtigheid, zou ik toch willen zeggen, zou een definitieve breuk, geslagen wonden in je hart kunnen genezen? Zou dat kunnen? Als bij een dader schuld schuld wordt en er wordt om vergeving gevraagd op een respectvolle wijze richting het slachtoffer. Ik dacht, gemeente, dat dan wederzijdse toenadering best wel tot heelheid zou kunnen leiden. Ik zeg het voorzichtig, want elke situatie heeft zijn eigen gewicht. Heelheid en een goed leven, die worden ook door God beloofd, hè, in het vijfde gebod. Want er staat, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Paulus die heeft dat gebod een beetje uitgebreid. In Efeze 6, hij schrijft, ik citeer, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Nou vind ik dit ook best ingewikkeld, gemeente, om dit nou toe te passen op ieders leven. Ik bedoel dit te zeggen, als iemand heel oud is geworden, wil dat nog niet per definitie zeggen dat hij zijn vader en zijn moeder heeft geëerd. Zo'n manier van redeneren is niet bijbels. Want ik lees bijvoorbeeld van Abia, en dat is het zoontje van Jerobeam. Die sterft op jonge leeftijd. En dan staat erbij, omdat de Heere wat goeds in hem had gevonden. Voelt u aan wat ik bedoel? Jong sterven wil dus niet zeggen, je hebt je ouders niet geëerd. En stok oud worden wil ook niet zeggen dat je ouders hebt geëerd. Maar de Heere belooft wel zijn zegen op het eren, respecteren van de ouders. De Heere belooft een goed leven. In Deuteronomium 5 staat er dan, opdat het goed met je gaat. En dat betekent, die geboden van God, die zorgen voor evenwicht en veiligheid en geborgenheid in je leven. En God zal je zegenen. Met geduld en gehoorzaamheid als je ouders eert. Laat de ouders hun kinderen de hand geven. Ik bedoel, ga hand in hand richting Jezus. En geef als ouders met je kinderen Christus de hand. Als ik even let op de Heer Jezus, op zijn gedrag, dan zie ik hoe hij dat vijfde gebod gestalte geeft. We lezen van de Heer Jezus, hij was bezig in de dingen van zijn vader. En dan vragen we ons als ouder en als kind af, ben ik nou net zoals Jezus bezig met de dingen van mijn hemelse vader? Ziet mijn kind, ziet mijn ouder dat nou terug in wat ik doe en wat ik laat? Als kind en als ouder kijken we naar Jezus. Hij was bezig met de dingen van zijn vader. Hij eerde zijn vader door te bidden, uw wil geschieden. En hij eerde zijn moeder. Weet je wanneer? Toen hij op de grens van leven en dood was. Vanaf het kruis kijkt Jezus naar Maria. En hij zegt, vrouw, zie uw zoon. En dan bedoelt hij, kijk naar Johannes. En tegen Johannes zegt hij, zie uw moeder. Ik rond af. Laten we als ouder en als kind, aan de hand van de Heer Jezus, elke dag tot onze hemelse Vader gaan. Ik zet nog een aantal aandachtspunten op een rij. Het zijn er 10 die voorbij kwamen. 1. Als ouder sta je tussen God en je kind in. Je bent een soort bemiddelaar. 2. Zorg dat de geloofsketting van generatie op generatie bij jou niet breekt. En dat kan dat als je als ouder je mond houdt of als kind je oren dicht doet. 3. Het eren van onze ouders houdt ook in dat we zorg voor hen dragen als ze ouder worden. 4. Regels werken als een hek. Zorgen voor bescherming en veiligheid. 5. Onze ouders hebben ons verwekt. En achter hen staat God als de bron van het leven. 6. God is niet alleen de bron, hij is ook het doel van ons leven. 7. Het eren van je ouders, dat doe je als 4-jarige op een andere manier dan als 40-jarige. Elke levensfase heeft een eigen kleur daarin. 8. In de relatie met je kind vraag je als ouder af: ziet mijn kind in mijn spreken, in mijn handelen, in mijn kijken, in mijn luisteren, iets van God terug? 9. In geval dat je te maken hebt met misbruik, is het heel belangrijk dat je als slachtoffer in gesprek gaat met een vertrouwenspersoon. 10. Het leven naar de geboden van God geeft veiligheid en geborgenheid in je leven. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 34. En daarvan het 6e vers. Komt, kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat 's Heeren vrezen zij. Het 6e vers van Psalm 34. danken, maar ook voorbeden doen. Heere God, met dat we stil hebben gestaan bij het vijfde gebod, staan onze gedachten niet stil. We hebben of we hadden allemaal een vader en een moeder. En de eerste ogen die ons aankeken, dat waren onze vader en moeder. En het waren vaderhanden en moederhanden die ons droegen als kind. En we willen u danken, Heere, voor de goede zorgen die onze ouders aan ons hebben besteed. Ook het goede dat ze hebben meegegeven. We bidden vanavond voor degene en ook met degene die met pijn aan hun ouders denken. We bidden om balsem voor hun gelittekende hart. We willen u danken, Heere, als een verdrietige breuk tussen ouder en kind herstel vond. Dat generaties elkaar, aangespoord door de Bijbel, elkaar zochten, elkaar vonden. Heere God, een breuk kan zo'n schaduw werpen op het leven. Geef door de overtuigingskracht van uw geest moed als de schuld beleden moet worden. En geef ook de innerlijke bereidheid om het recht dan ook zijn loop te laten hebben. Heere, wij danken u voor harmonie in gezinnen. We bidden u om kracht en moed bij het zoeken van hulp bij verdrietige gezinssituaties. Zegen het werk van jeugdzorg. Wees dan ook met ouders bij wie de thuissituaties om allerlei redenen zorgt voor onveilige situaties voor de kinderen, waardoor de noodzaak is voor pleegzorg. Omring dan het verdrietige ouderhart dat een kind moet loslaten met uw genade. Wilt u inzicht geven bij deskundigen van pleegzorg om goede afwegingen te maken? En laat de opvang door pleegouders ook tot welzijn van het pleegkind leiden. Ontferm u over het pleegkind als het in een loyaliteitscrisis komt. De biologische ouders moet loslaten en moeilijk kan loslaten en de nieuwe ouders omarmen. Het kan bij een kind zo'n innerlijke strijd opleveren. Wees met de ouders en kinderen die door adoptie elkaar ontvingen. En laat de kennis aan de biologische ouders niet tot verwarring leiden, maar bij mogen dragen aan stabiliteit in de volwassenheid bij het geadopteerde kind. Wij bidden u, Heere, voor echtparen die het vader- en moederschap missen. Een onvervulde kinderwens kan de gang van het leven zwaar maken. Draag hen door uw kracht en laat uw liefde in Christus hun levenshorizon verbreden. Om ondanks het gemis van kinderen tot een gezegende levensbestemming te komen voor u en voor deze wereld. Wij bidden u, Heere, voor hen die alleen door het leven gaan, daarvoor zelf hebben gekozen, of daartoe ongezocht gebracht, of daar gebracht omdat de geaardheid tot alleengang leidde, Wij bidden u, Heere, om ontferming. We bidden u, geef dat we als gemeenteleden oog en hart voor elkaar hebben. Juist ook als de levensgang moeite geeft. Neem ons in uw hoede. En laat de woorden van u van deze dag de weg banen naar morgen, naar volgende week zondag. Als brood en wijn worden uitgedeeld om uw kerk te versterken in het allerheiligst geloof. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 45. We zingen vers 1 en vers 8. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als een pen van een die vaardig schrijft. Genade is op uw lippen uitgestort. Vers 1 en 8 van 45.
Thank you.
ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.